Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen zingen met Psalm 119, daarvan het derde vers. 119. Vers 3. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, nog die mij op mijn paan ten leidsmans trekken. En wat er verder volgt, het derde vers van Psalm 119. Uit Gods heilig woord zal ons worden gelezen uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe, het 15e hoofdstuk, de eerste 20 versen. Wij noemden nu 1 Korinthe 15, te beginnen met vers 1, te lezen tot en met vers 20. Vooraf zal u gelezen worden uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 29... waarna we zingen met het berijmde gebed des Heren, vers 3.
Van het onderscheid en de merktekenen der ware en valse kerk. Wij geloven dat men wel naastiglijk en met goede voorzichtigheid uit de woorden Gods behoort te onderscheiden welke de ware kerk zij. Aangezien alle sekten die heden ten dagen in de wereld zijn zich met de naam der kerk bedekken. Wij spreken hier niet van het gezelschap der hypocrieten, welke in de kerk onder de goeden vermengd zijn, en intussen van de kerk niet zijn, hoewel zij naar het lichaam in haar zijn. Maar wij zeggen dat men het lichaam en de gemeenschap der ware kerk onderscheiden zal van alle sekten welke zeggen dat zij de kerk zijn. De merktekenen om de ware kerk te kennen zijn deze. Zo de kerk de reine predikatie des evangelies oefent, indien zij gebruikt de reine bediening der sacramenten, gelijk ze Christus ingesteld heeft. Zo de kerkelijke tucht gebruikt wordt om de zonden te straffen. Kortelijk, zo men zich aanstelt naar het zuivere woord Gods, verwerpende alle dingen die daartegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige hoofd. Hierdoor kan men zekerlijk de ware kerk kennen, en het komt niemand toe zich daarvan te scheiden. En aangaande degene die van de kerk zijn, die kan men kennen uit de merktekenen der christenen, te weten uit het geloof. En wanneer zij, aangenomen hebbende de enige zaligmaker Jezus Christus, de zonde vlieden en de gerechtigheid najagen, de ware God en hun naaste liefhebben, niet afwijken nog ter rechter, nog ter linkerhand, en hun vlees kruisigen met zijn werken. Alzo nochtans niet, alsof er nog geen grote zwakheid in hen zij, maar zij strijden daartegen door de geest al de dagen huns levens, nemende gestadiglijk hun toevlucht tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heere Jezus, in de welke zij vergeving hunne zonden hebben, door het geloof in hem. Aangaande de valse kerk, die schrijft zich en haar ordinantiën meer macht en autoriteit toe dan de woorden Gods, en wil zich aan het juk van Christus niet onderwerpen. Zij bedient de sacramenten niet, gelijk Christus in zijn woord verordend heeft, maar zij doet daar af en toe, gelijk als het haar goeddunkt. Zij grondt zich meer op de mensen dan op Christus. Zij vervolgt degenen die heiliglijk leven naar het woord Gods en die haar bestraffen over haar gebreken, gierigheid en afgoderijen. Deze twee kerken zijn lichtelijk te kennen en van elkander te onderscheiden. Lezen we nu 1 Korinthe 15, de eerste 20 versen. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welke gij ook staat, door het welke gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften. En dat hij is begraven. En dat hij is opgewekt ten derde dagen, naar de schriften. En dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het meerderdeel nog overig is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben. En zijn genade, die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, alzo prediken wij, en alzo hebt gij geloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods, want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft. Dien hij niet opgewekt heeft, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn.
Gemeente, wij gaan samen zingen met Psalm 17 en daarvan de verzen 2, 3 en 4. Psalm 17, vers 2, gij toetst het mij bij dag en nacht. Vers 3, ik zet mijn treden in uw spoor. En vers 4, maak uw weldaan wonderbaar. De verzen 2, 3 en 4 van Psalm 17. Inmiddels zal er worden gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, belijdeniscatechisanten, met Heere hulp bedienen u Gods woord vanuit 1 Korinthe 15, vers 4b. 1 Korinthe 15, vers 4b, deze woorden, en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Het gaat over de heerlijke boodschap van Pasen, de heerlijke boodschap van Pasen. Dan twee gedachten in geloof aanvaard. Dan gaan we terug naar vers 1. In geloof aanvaard en in volharding bewaard. En dat vinden we met name in de versen 2 tot en met 4. De heerlijke boodschap van Pasen. In geloof aanvaard en in volharding bewaard. Gemeente, belijdeniscatechisanten, Paulus. Die schrijft in 1 Korinthe 15 met grote klem en bewogenheid over de opstanding van Christus. En we gaan dat niet uitvoerig noemen, maar u weet dat wel. In Korinthe was die Griekse filosofie heel belangrijk. En daar kon je van alles zeggen. Ook het evangelie kwam in Korinthe, maar als het ging over de opstanding uit de doden. Dan haalden de mensen hun schouders op. Nee, dat is onmogelijk. Paulus, dood is dood. Kom, je mag ons alles zeggen. En alle mogelijkheden mag je voor ogen stellen. Maar terugkeer uit de dood, onmogelijk. En daar kwam nog bij dat men met name het lichamelijke veel minder waardeerde dan je ziel. Dus er was ook geen enkele behoefte dat dit mijn vlees wederop zou staan uit de doden. En daarom ontkende men dat. En dan wordt de apostel heel scherp. En dan zegt hij, als je een geloof hebt, zonder het geloof in de wederopstanding des vlees, dan is je geloof leeg, ijdel. Dan is de prediking ijdel. Dan is alles leeg. Dan heb je een zeepbellengeloof, sprak eens een predikant. Een zeebellengeloof. Nou, dat kan ik de kinderen wel uitleggen vanmorgen, jongens en meisjes. Je hebt ook wel zo'n bellenblaas waarmee je zeebellen kan blazen. Kleine en grote bellen die met de wind meegaan. Prachtig om te zien. Soms kun je ze heel lang nakijken, komen ze heel erg hoog. En dan kun je de kleuren soms bewonderen en dan ineens, knap, weg is de zeebel. Hij spat uit elkaar, vaak als er wat tegenaan komt. Wel, zegt Paulus, als Christus niet is opgewekt, als het nooit Pasen is geworden, dan is de prediking leeg, dan is je geloof leeg. Dan ben ik als evangeliedienaar een leugenaar. Als je niet gelooft dat de doden worden opgewekt, dan is Christus niet opgewekt. Vers 16. Dan is je geloof tevergeefs. Dan ben je nog in je zonde. Dan zijn de gestorvenen in Christus verloren. Dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Dan heb je een zeepbellengeloof. Een jongere, ik hoef dat eigenlijk niet eens uit te leggen, een zeebel maak je zelf. Nou ja, je hebt zeepsop nodig, een ringetje met een steeltje, maar dat kun je overal kopen voor een paar centen. En je blaast voorzichtig en ja, daar is die, maar pas op, dan is het beperkt houdbaar. Een beetje wind doet die zeebel al knappen. Als het ergens weerstand krijgt, tegenaan komt, dan is het voorbij. Nu gebruikte de Heere Paulus' prediking gelukkig ook tot wat anders. En dat schrijft hij in vers 1. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb. Het welk gij ook aangenomen hebt. In het welk ge ook staat. Gemeente, dat evangelie wordt ook u gebracht. Door de preekdiensten, door de leesdiensten. Door gastpredikanten, emerituspredikanten en door uw eigen dominee. Dat is het middel wat de Heere gaf om dat ware geloof te werken. En als je er belang bij hebt, Kom trouw onder dat woord, biddend om dat ware geloof te ontvangen om vrucht. Want kinderen, dominee Smijtengeld en dominee van vroeger, die zei dat vaak. Ja, als je nat wil worden, moet je in de regen lopen. Als je bekeerd wil worden, moet je naar de kerk komen. Zondags en door de week, biddend om die gaven. En in Korinthe, we mogen dat tot verwondering zeggen, ook onder ons, is er vrucht. Paulus die schrijft, het welk gij ook aangenomen hebt, in de welke gij ook staat. Natuurlijk waren de mensen, anders staat het er niet in deze context in 1 Korinthe 15, helaas, helaas, die het woord en de prediking van de apostel verworpen hadden. Weggelopen. Ze hebben zelfs stenen naar Paulus gegooid. Geprobeerd om een mond dood te maken. Dood te gooien. Een volgeling van Jezus is niet meer dan zijn meester. Die altijd weerstand zal ontvangen. En hij is ten laatste door het merendeel van zijn hordes verworpen. Maar nou zijn er ook die het hebben aangenomen. Met het geloof. Zegt kanttekening 3. Aangenomen. En dan gaat het om het ware geloof. Dat echte, niet om dat tijdelijke, dat wonderlijke of dat historische geloof. Nee, niet om een zeebellengeloof. Maar ze hebben het aangenomen. Bent u daar wel eens verwonderd over, gemeente? Dat er elke keer opnieuw zijn die het aan mogen nemen. Wat dan, wat dan? Dat geloof, hoe kom je daar dan aan en wat is het precies? Hoe bezit u? Gemeente, dat is al een meestervraag. Bezit u? En hoe bezit u dan dat ware geloof? Paulus vertelt in de andere brieven hoe je aan het geloof komt. Hoe kom je aan het geloof? Nou, hij schrijft aan de Efeziërs, Efeze 2, u weet het wel. Niet uit u. Dan is het een zeebellengeloof. Niet uit u. Dan maak je het zelf. Nee, het is Gods gave. Gods gave. En dan de Filippenzen schrijft hij. Want u is uit genade gegeven te geloven. In de zaak van Christus. Niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Want belijden. Ja, belijden brengt ook lijden mee. Brengt ook verachting mee, spot en smaad. En onze belijdenis, de Heidelberger bijvoorbeeld, die schrijft, aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulk geloof? Waar komt dat nou vandaan? En alle belijdeniscategorisanten kunnen het opzeggen, uit het kort begrip of de catechismus. Van de Heilige Geest. Daar komt het vandaan, die het geloof in onze harten werkt, door de verkondiging van het heilige evangelie, de wagen van het woord, die gebruikt de Heilige Geest. En het sterkt door hetzelfde woord en het gebruik van de heilige sacrament. Geloof kun je niet kweken, voortbrengen uit jezelf. Nee, nee, het is geen kwestie van durven of van doen. Wel nee, het is gewerkt door de Heilige Geest. Die de wagen van het woord ervoor wil gebruiken. En die gaven. En dat is het geheim. Dat mocht Paulus toch weten, ook in Korinthe. Maar zoveel mensen er niets van moesten hebben. En die gave die is aangenomen. Door het geloof. Op Gods tijd. Naar zijn wil en welbehagen. Afwachten dan maar, zegt iemand. Jongeren, dat is de waarheid. Als het een gave is, en als de Heer daar zo rijk en ruim over spreekt, dan moet jij daarom bidden. Dan moet je niet afwachten, maar verwachten. Laat ook van die milde regen druppels vallen. Ook op mij, ook op mij. Als de bommen vallen, vreselijk ook in Israël, dan blijf je niet in je huis zitten, maar dan moet je naar de schuilkelder. Dan doe je wat. Gebruik de middelen, gemeente. Zoek de Heere, terwijl hij te vinden is. Verknoei je kostbare genadetijd niet, nu je geroepen wordt. Je wordt geroepen tot bekering en geloof. Zeg het maar. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. En wat geloof je dan? alles wat een christen nodig is te geloven. En dat is, nou, de catechismus die verwijst daar naar de kern. De belijdenscatechisanten weten het wel. Daar gaat het niet om iets. Daar gaat het over het geloof in de drie enige God. Het apostolicum is het geloof in God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. In de tweede gedachte horen we de kernnotie. Als hij een samenvatting geeft van zijn leer. Maar nu mag hij zeggen, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, tot nu toe zijt gij standvastig daarin gebleven. Ja, dat staat er wat aarzelend, tot nu toe. Waar zou Paulus nou aan gedacht hebben? Zou hij gedacht hebben aan Demas, die de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen? Zou hij gedacht hebben aan belijders, die wel eens een ja-woord hebben gegeven, maar waren weggelopen bij de christelijke gemeente in Korinthe? Belijdeniscatechisanten, jullie gaan straks beloven standvastig te zullen zijn. En dat is heel wat. Want een mens is zo veranderlijk als het weer. En als je jezelf had leren kennen, dan zou je daar bang van worden. Toch ga je het beloven, standvastig. En je verbindt je aan de Heere. Als een dienst in onze gemeentekring, als een klein stukje van Gods openbaring op aarde. Er ligt ontzaggelijk veel ernst onder. Want als je het niet waarmaakt, als je het niet waarmaakt, God komt er eens op terug, in welke gij staat, tot nu toe, zegt de apostel. De kanttekening legt dat Griekse woord heel nadrukkelijk uit, tot nu toe. Maar het is eigenlijk ook een klemmende oproep. En hij zegt het ook op andere plaatsen, sta dan vast. God geeft door genade, trouw die blijkt, in geloof aanvaard. En dan tweede, in volharding bewaard. Paulus zegt ontzettend veel, ik kan alleen maar de hoofdzaak van morgen aanwijzen. Is het nou genoeg als je door dat echte geloof, dat evangelie met als kern Jezus hebt aangenomen? Veel mensen zeggen ja, natuurlijk ja. Maar Paulus zegt, geïnspireerd door Gods geest, ja, mits. Wat is dan de voorwaarde? Lees maar mee in vers 2. Door het welk gij ook zalig wordt. Indien, dat is de mits, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat ge te vergeefs geloofd hebt. Drie dingen. Door het welk gij zalig wordt. Waardoor word je nou zalig? Ja, niet door het geloof. Lees nou eens wat beter. Dat geloof is slechts een hand of een voet. Geschonken geloof, uit genade ontvangen door de werking van Gods geest. Maar dat is slechts een hand of een voet. Je wordt niet mee geloofzalig. Nee, met het evangelie word je zalig. Zo moeten we het lezen. Het evangelie wat ik u verkondigd heb, als je dat nou behoudt, Korintiërs, als je daarin blijft staan, in volharding dat mag bewaren, dan word je zalig, de kerk wordt zalig. Met het woord, beschreven woord. De kern is het vlees geworden woord. Ik word zalig met Jezus, mijn opgestane Heere, die leeft tot in alle eeuwigheid. Daar word ik zalig mee en anders nooit. En dan tweede, indien, zegt hij, gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb. Indien ge het behoudt. Onthoud, ja maar meer behoud, zoals is voorgesteld. Niet gaan dwalen naar een andere akker, wat allemaal net even wat anders kan. Nee, standvastig blijven, zegt de apostel. Paulus, ben je niet een beetje te beperkt? Je moet wat ruim denken, man. Nee, zegt de apostel, dit is de kern. En hij gaat het zo uitleggen, wat dan die kern is. En dan derde. Dat is een ernstige waarschuwing, tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. Dat verbindt Paulus aan zijn heerlijke woorden en mijn hart beeft. Wat betekent dat? De kanttekening geeft een mooie samenvatting van de grondtaal. Namelijk schrijven ze kanttekening 7, terwijl ik geschiet, als men in het geloof niet volhardt. Dan is het geen waar geloof natuurlijk. Als men in het geloof niet volhardt, het welk dan een bewijs zou zijn van geen oprecht geloof, zegt de kanttekenaar hard, hè. Nee, gemeente, dat is eerlijk. Belijdenis catechisant, als je je jawoord geeft en je verbindt je aan dit deel, klein stukje, onze gemeentekring van Gods kerk op deze aarde, aan de Heere en aan zijn dienst, op dit plekje. Pas op, pas op. Paulus zegt, de Heere zegt, door het welk gezalig wordt. Als je het behoudt, als je het behoudt, op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb, en anders heb je te vergeefs geloofd. Dan is je jawoord te vergeefs. Dan is je geloof, dat is erger, te vergeefs. Dan ben je een huichelaar. Dan ben je een eedbreker. En die oordeelt God. Ik zou niet graag in hun schoenen staan. Wat zijn dan die belangrijkste zaken, Paulus? Waarom luistert het nou zo nauw? Wat is dan de kern van die leer? Dan schrijft hij in vers 3. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven. Hetgeen ik ook ontvangen heb. Dat is het belangrijkste. Dat Christus gestorven is. Voor onze zonden. Naar de schriften. En dat hij is begraven. En dat hij is opgewekt ten derde dagen. Naar de schriften. Dat is de kern van zijn evangelie. Waarom gaat het nou altijd over zonde in de prediking? Nou, dat zegt de Bijbel. Dat zegt Paulus. Dat is nou de kerngemeente. Als dat er niet was. Als die prediking niet gaat over zonde. Altijd. Altijd. Dan is het niet het ware geloof, zegt Paulus. Daarom moet ik het je prediken. Daar begint het mee. Vroeger zeiden ze, Adam niet geleerd, is Christus niet begeerd. En tegelijk blijven niet in steken. Want dat doet de apostel ook niet, dat is weer het andere uiterste. Want hij zegt, bij u is vergeving altijd geweest. Dat rijke evangelie, dat zegt door een geschonken geloof, dat Christus gestorven is. Voor onze, voor mijn zonde, de kerk spreekt in het meervoud. Hij is de dood ingegaan, niet zomaar. Voor de zonde van het ganse menselijk geslacht heeft hij gedragen. Ze worden niet allemaal zalig. Nee, onze belijdenis is daar helder in. Maar de preek van Goede Vrijdag, tetelestai, het is volbracht. Hij heeft de prijs betaald, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dan nog wat. Jezus is niet in dood en graf gebleven, het is Pasen geworden. En dat hij is begraven, zeker. En dat hij is opgewekt, ten derde dagen, naar de schrift. Hoe weet je dat zo zeker, Paulus? Want daar moesten in Korinthe nou niks van hebben. Dat stond haaks op hun denken. Hoe weet je het zo zeker? Is het geen zeebel? Nee. Jezus is gezien van Cephas. Een pilaar in Gods kerk, Petrus. Hij is gezien van de discipelen, van 500 broeders, van Jacobus, van de apostelen. Vergeet je de vrouwen, Paulus? Nou, in de mannenwereld van toen noemt hij alleen de mannen. Maar het zijn natuurlijk ook de vrouwen geweest. Juist in het evangelie lezen van de verschijning aan de vrouwen. Maria Magdalena was toch de eerste. En de vrouwen. Terug van het graf naar Jeruzalem. Maar hij noemt hier de mannen. 513 getuigen. 513 getuigen. In de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woorden zijn. 513 getuigen somt hij hier op. Ten laatste van alle, en dat is het heerlijkste, is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. En deze Jezus, die dood is geweest en die leeft, die is ook aan mij geopenbaard. ook aan mij verschenen in de nacht van mijn leven. Waar ik werd stilgezet. Waar ik iets van die werkelijkheid mocht kennen. Een verloren zondaar voor God. Anders kun je niet zalig worden. De zonde, daar zul je toch wat van moeten kennen. Als het zo'n kernpunt in de schrift is. Daar ben ik verlost. Daar ben ik stilgezet. Daar heb ik iets leren kennen van die zaligmaker. Ten laatste van alle. Ze ook aan mij verschenen. En toen is hij ook begiftigd met het ware geloof. Toen is hij een volgeling geworden van Jezus Christus. Gemeente, wat voor geloof hebt u? Paulus is heel scherp, hè? Het woord is altijd scherp, op het scherpst van de snede. Dat zeebellengeloof waarvan veel mensen in Korinthe het hadden. Zonder de opstanding van Christus is geen geloof. Dat geloof, gemeente, zonder de doorleving daarvan, dat het een gave van God is. Paulus is er helder over in zijn brieven. De schrift is er helder over, is een zeebellengeloof. Mist u dat ware geloof, dan moet u maar bedelen. Ook op deze paasdagen, om de verschijning van Jezus aan uw hart. Als het voor 513 mannen kon, hoeveel vrouwen zouden er geweest zijn? Misschien wel evenveel. Dan zitten we al door de 1000. Zou het voor u dan niet kunnen? Als het voor Paulus kon, een vijand, een bittere vervolger, zou het voor u niet kunnen. Dan is hij die gezegende opgestane levensvorst, die nog zijn bezoeken brengt aan verloren zondaren. Kent u het geheim? Zeg het dan met apostel Paulus. Ja, daar zal toch in uitlopen. Doch God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. En als je er iets van kent, ga je bidden. Voor heel de gemeente. Bijzonder voor de belijdeniscategezanten. Waarom? Opdat God verheerlijkt zou worden. In de veelheid van zijn onderdanen. En je gaat vragen of uit de vruchten mag blijken. Kom ik zo nog even op terug, belijdeniscategezanten. Of uit de vruchten mag blijken dat het het ware geloof is. En dat geloof, dat vergezelt een pelgrim over deze aarde. Dan krijg je geen makkelijk leven, gemeente. De Heer heeft zijn volk geen makkelijke levensreis beloofd. Ik wil niet zeggen dat je nooit achter gesloten deuren zit. Staat toch in de Bijbel hoe de paaskerk achter gesloten deuren zag. Maar dat geloof zal toch doorbreken. Dat zal toch de ziel behouden. Dat zal verenigen met Jezus, die dierbare bruidegom. Dan mag ik toch reizen, mag een christen zeggen, gefundeerd door dat ene ware geloof in Emmanuel. En hij zal me leiden door zijn raad en hiernamaals opnemen in eeuwige heerlijkheid. Het is trouw, al wat hij ooit beval. Het staat oprecht. En waarheid, Paul, zeker. God gaat de rechte weg in het leven van al degenen die hij bearbeidt. En het zal uitlopen op de eer en verheerlijking van de drie enige God. En heeft Paulus het toch mogen geloven dat er niets was wat hem scheiden kon van de liefde Gods in Christus Jezus, onze opgestane Heere. Amen. Wij gaan samen zingen met Psalm 27, het zevende vers. Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. En wat er verder volgt, het zevende vers van Psalm 27. Mag ik jullie vragen op te staan, belijdeniskatechisanten? En dan ga ik jullie de vragen stellen van Fuzius. De bekende vier vragen. Verklaart gij de leer onzer kerk, welke gij geleerd, gehoord en beleden hebt te houden, voor de ware en zaligmakende leer, overeenkomend met de Heilige Schrift? Als tweede belooft gij door de genade van God in de belijdenis der zaligmakende leer volstandig te zullen blijven en daarna te zullen leven en sterven. Als derde belooft gij overeenkomstig deze leer trouw, eerlijk en onberispelijk steeds uw leven te zullen inrichten en uw belijdenis met goede werken te zullen versieren. En als vierde belooft gij dat u aan de vermaning, terechtwijzing en kerkelijke tucht zult onderwerpen, indien het gebeurde, het welk God verhoede, dat u in leer of leven kwam te misgaan. Oud belijdeniskatechisanten, nu belijdende leden, ik ben verwonderd en verblijd dat jullie hier mogen staan. We mochten een heel seizoen samenkomen in twee groepen, om de leer die naar de godzaligheid is te onderzoeken. Bijzonder fijn dat het ook voor jou, Marita, met steun van vooral je moeder die je zo trouw vergezelde, zo mocht verlopen, dat de Heer het gaf, dat je het zo mocht volgen. En toen we de preek gingen voorbereiden, hebben we jullie kaartjes die aan de prachtige olijfboom hingen die we van jullie kregen, met alle wensen nog eens gelezen. En die boom heeft een mooi plekje gekregen in een pot inderdaad, in de tuin van de pastorie, en zal een blijvende herinnering zijn aan jullie. Maar nou zie ik uit naar vruchten. Ja, aan die boom natuurlijk. Maar allermeest vruchten in jullie leven. Want het ware geloof kent vruchten. En zonder dat geschonken geloof, dat gewerkte geloof door de Heilige Geest wat overging, dan zijn er alleen maar doodsvruchten. En ik weet niet hoe goed je jezelf kent, maar als je jezelf kent, dan zie je nogal vaak van die doodsvruchten. Van die vruchten die God niet behagen, waar je soms ook zo'n last van kan hebben, die je brengt op de knieën. Maar als de Heere dat ware geloof werkt in je hart, dan zijn er ook vruchten. En dan zeiden ze vroeger wel eens, dan worden de ware gelovigen, die worden verzekerd uit de vruchten. En dan hadden ze het over een vruchtelijke verzekering. Dat is de zekerheid. Dat zo zeker als ze aan een olijfboom olijven komen. Zo zeker in het leven van Gods kinderen zijn er vruchten uit God, die we niet zelf kweken, maar die de Heere schenkt door diezelfde geest die het geloof werkte. Met bladeren kun je het niet doen. Een belijdenis, dat is natuurlijk heel ernstig om te zeggen, maar dat kan ook een blad zijn. De Heere Jezus die legt dat uit in zijn woord. Met bladeren kun je het niet doen. Adam en Eva die gebruikten vijgenbladeren om achter te schuilen, om hun schande te bedekken. Maar de Heere die zag er dwars doorheen en die zocht ze op. Maar die vruchten, die zijn uit God, die ware vruchten. Jezus die komt op een zeker ogenblik bij zo'n boom. Dat was dan ook een vijgenboom, om te kijken naar vrucht. Zonder vrucht was niets. Vruchten aan een olijfboom, die waren in het oosten heel belangrijk. Olie. En dat is een actueel onderwerp. Olie. Olie wijst ook op de olie van de geest. De straat van Harmoes zit potdicht. En ik weet niet hoe het afloopt. De wereldgeschiedenis ziet er somber uit. Maar wat zou het ontzaglijk zijn als die olie van de geest niet stromen zou. Dan zullen er geen vruchten zijn. In de Bijbel gaat het om de vruchten. Welke vruchten? Nou, jullie kennen ze wel. Vrucht van geloof. Vrucht van bekering. Vrucht van de geesten. van de Heilige Geest. Die zeven geesten voor de troon, die worden genoemd liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Onze belijdenis spreekt van de vrucht van kinderlijke vrezen, dat zijn leerregels. Droefheid die naar God is over de zonde, een vrucht van genade. Kinderlijke vrezen naar God. Honger en dorst naar de gerechtigheid, vruchten. En daar zien we naar uit. Vruchten. En God geven dat er in jullie leven van die vruchten mogen zijn. En als dan een klein mensje bij zichzelf wel eens iets van die vruchten mag zien, dan komt de zekerheid waarvan dat God met zijn geest aan het werk is in mijn leven. Ja, dan zijn die vruchten meestal klein. Dan moet ik zo vaak zeggen, Heere, waarom zijn die vruchten zo klein? Maar als het goed is, zullen er ook vruchten zijn. Waar de Heere in betoont, ze zijn van mij. En daarom heb ik er een welgevallen in. En sta naar meer vrucht. Want als er vrucht gedragen wordt, nog maar een woord van de zalig maken, dan zal die je reinigen. Dan zal er gesnoeid worden in je leven. Waarom? Opdat je meer vrucht zou dragen. En dan als laatste, lieve jongeren, de wederkomst van die grote zaligmaker is nabij. En dan komt hij straks om de vruchten in te zamelen die van hem zijn. Dan komt hij om de vrucht. Dan zegt hij het zo nadrukkelijk in een gelijkenis. Dat gaat dan weliswaar weer over een vijgenboom. Wanneer zijn tak nu teer wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet ge dat de zomer nabij is. Alzo ook gij lieden. Wanneer ge al deze dingen zult zien. En je bent toch niet blind als je kijkt om je heen in de wereld en in onze samenleving. Zo weet gij dat het nabij is voor de deur. Dan geven de Heere dat dan blijken mag. Dat er vruchten in je leven zijn, Bijbelse vruchten, die de Heere behagen. Dat God zijn eigen werk ziet in jou, in jullie gemeente, in uw aller hart en leven. Want als er vrucht is van hem, dan is het zijn werk. Dan ziet God zijn eigen werk en dat behaagt hem. En dat zal gaan juichen. Tot zijn eer. En dan zullen die ware Christgelovigen, die echte belijders, die iets mogen kennen van dat waarachtige geloof, die zullen straks eeuwig bloeien. Dat zou wat zijn. In gewenste stand. Aanwezige ouders, grootouders, het is ook voor u rijk om uw kind hier te mogen zien, uw kleinkind. Dat is een wonder. En als er een lege plaats is, vertrooste de Heere zelf met zijn genade. Hij weet ook wat dat voor u betekent. En ik hoop dat er iets van die blijdschap mag zijn, van die stille verwondering. Uw kind had ook de wereld in kunnen gaan. Uw kind had ook een andere godsdienst kunnen zoeken, die een beetje aantrekkelijker is dan altijd die prediking van de drie stukken en de twee wegen en die ene naam onder de hemel gegeven. Maar het heeft God behaagd om uw kind, uw kleinkind vast te houden, te brengen tot op dit ogenblik. Zult u veel voor uw kind, voor uw kleinkind, voor uw familiebetrekking, gemeente, zult u voor deze jonge belijdende leden veel bidden. De apostel Paulus heeft het niet voor niks gezegd. Standvastig te blijven tot hiertoe. En hij wist wat dat was. Wat heeft de apostel veel getreurd. Demas heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. En hij noemt allerlei andere mensen, bij namen soms, die hij kende, die weggegaan zijn, waarvan die in twijfel was. Waar zullen ze toch blijven? Vraag of de Heere ze vasthoudt. In de wereld waarin we staan, het kerkelijk leven waarin we staan, allermeest. Vraag de Heere om vrucht. Daar bent u toch zelf ook om verlegen, om vrucht. opdat die vruchten mogen tonen dat het uit God was. En al wat van God is, dat moet toch ons verlangen zijn, zal juichen tot Gods eer. Gemeente, de Heere gaat door met zijn werk. Gisteren paasfeit, gistermorgen, gistermiddag het paasnut, de paasbelijdenis. De Heere gaat door, omdat er een levend hoofd is van de christengemeente. Jezus Christus, hoort u bij hem, in naam of in waarheid. Onderzoek uzelf aan de vruchten. Mijn geliefde ambtsbroeders, bijzondere catecheten, maar ik spreek u allemaal aan. Het is ons gezamenlijke gebed. Een verlangen. En dat heeft geleefd, ook in het jaar wat achter ligt in het seizoen. Dat de Heer het geeft, dat jonge mensen, na een onderzoek, ook door u, als wijkouderling en wijkdiaken, mochten worden toegelaten tot dit ogenblik. Wij kunnen ze niet brengen waar we ze eigenlijk zouden willen brengen. Dat hebben we ook tegen elkaar gezegd. Wij kunnen ze niet bearbeiden zoals er maar één is die ze bearbeiden kan. Die dierbare Heilige Geest. Maar de Heere die geeft dit ogenblik. En wij, bijzonder wij, mogen met al Gods kinderen de ware christgelovigen in de gemeente smeken. Om het zien van die vruchten. In de wetenschap, lieve broeders, het zaad zal hem dienen. En het zal de Heere worden aangeschreven. Vanwege die middelaar die leeft en regeert. En die zijn verdiensteschat toepast. Alles wat hij verworven heeft. In zijn bitter lijden en sterven. In zijn opstanding. Die vrucht van rechtvaardiging. En heiliging. En straks heerlijkmaking, die zal schitteren. Gemeente, we gaan onze nieuwe beleidende leden voor zover mogelijk staande toezingen. Met psalm 84 en daarvan het derde vers. Psalm 84, het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En wat er verder volgt, het derde vers. Van psalm 84 voor zover mogelijk staande. Thank you. Wij zingen tot slot met Psalm 84, het zesde vers. Psalm 84, vers 6 is onze slotzang. Gaat dan heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.